Gemeente, straks dan zal de doop weer worden bediend. En dat teken en zegel van de heilige doop heeft alles te maken, uiteraard zou ik zeggen, met het christelijk huwelijk en het christelijk gezin. Binnen die sfeer wordt de doop nader onderwezen door de ouders aan de kinderen. En met hun leven zullen ze hun kinderen mogen voorgaan. En ook moeten voorgaan. Zonder het christelijk huwelijk en het christelijk gezin verliest de doop eigenlijk aan waarde, omdat dan de belofte niet wordt nagekomen dat men de kinderen in de voorzijde leer zal onderwijzen en doen onderwijzen. Ondertussen zijn we ons wel bewust dat het christelijk huwelijk en het christelijk daad de dag te midden van de branding staan van het moderne levensgevoel en levensgewoel. En wie denkt dat de gemeente aan de invloed daarvan ontkomt, die zal zich duidelijk vergissen. Want het moderne levensgevoel, dat woekert ook voort in de gemeente, in onze gemeente, en ook niet het minst in onze huwelijken en gezinnen. Daar kun je onze gemeente en ons christelijk huwelijk en gezin niet hermetisch voor afsluiten. Dat is onmogelijk. Hedendaagse gangbare opvattingen blijken steeds meer ingang te vinden. Als je kijken kan en luisteren kan, dan zie je dat. Maar dat betekent niets minder dan een hekse ondermijning, ondergraving van het christelijk huwelijk en het christelijk gezin. Ik denk aan de zogenaamde emancipatiegedachte. Moeilijk woord, maar u kent het toch wel. Man en vrouw van gelijke rechten. Want er is eigenlijk helemaal geen verschil. Het feminisme, de vrouw die vecht voor eigen rechten, het samenwonen niet te vergeten. Al die dingen maken een grote invloed vandaag de dag op de gemeente. Als ik deze woorden noem, emancipatiegedachte, feminisme, samenwonen en zo, dan betekent dat niet dat ik alleen maar kritiek daarop heb. Er is ook iets goeds in, bepaald tot zijn recht laten komen van de eigenlijke waarde van man en vrouw en het huwelijk enzovoort. Maar vandaag de dag is het wel helemaal gevuld met het moderne levensgevoel. En daarvoor moeten we enorm oppassen. Ik denk aan het steeds groter wordend aantal echtscheidingen. Ook in de gemeente vandaag. Die direct een gevolg zijn van een levensgevoel wat totaal vreemd dient te zijn aan de christelijke gemeente. Ondertussen wat ik nu zo schets, dat vormt wel de donkere dreigende achtergrond van het christelijk huwelijk en het christelijk gezin. En het zou wel eens kunnen zijn dat in toenemende mate het huwelijk als zodanig en het christelijk huwelijk met name te meer zich gaan profileren in onze samenleving als de vorm van een christelijk getuigenis wat nog overgebleven is van de restanten van het christendom. Christelijk getuigenis in het publieke leven. Ben jij nog getrouwd? Waar heb je dat vandaan? Hoezo? Waarom? En dan moeten we dat wel natuurlijk kunnen zeggen waarom. Met de stukken uit de Bijbel kunnen aantonen. In die zin vind ik het niet slecht en geen slechte ontwikkeling dat de gewoonte als zodanig onder de kritiek komt te staan van de schrift. En mee dan de hand van het moderne levensgevoel. We zullen in toenemende mate geroepen worden, verplicht worden om ons rekenschap te geven van dat wat ons eigen is binnen de christelijke gemeente. Het is mijn bedoeling om nu een serie te gaan houden uit Efeze 5 en dan vers voor vers over het christelijk huwelijk en het christelijke gezin. U ziet dat de afdeling jonge gezinnen zich alsmaar uitbreidt. Het kindertal neemt toe. De kinderopas breekt uit in menigte. De jonge vaders en moeders zitten dicht bij de kinderopas, dicht bij hun kinderen en dicht bij het woord. Maar ondertussen moet helemaal niemand uit de gemeente uit het boot vallen. Ik denk er met een zekere zorg aan. Ik denk aan de alleenstaanden en de alleengaanden in de gemeente. U moet zich dan niet eigenlijk miskend voelen. Ik las gisteren op de Maranatha-site een heel bemoedigend getuigenis van een alleenstaande die op het kerstfeest was geweest van de KBC. En ik vond dat zo prachtig. En hij schreef op de Maranatha-site, moet u eens lezen. Eigenlijk zouden alle alleenstaanden daarbij moeten wezen, bij zo'n kinderfeest. Want we horen erbij. Het zijn toch ook onze kinderen. En dat vond ik een prachtige gedachte. En ik wil die graag ondersteunen. Uiteraard. Datzelfde zou ik willen zeggen van alle alleenstaanden en alleengaanden. En mensen die leed in hun leven hebben gekregen door echtscheiding. U hoort wel bij die gemeente. En u bent er ook bij betrokken. Bij het christelijk en het christelijk gezin. Al was het alleen maar dat u begripsvol en biedend om ze heen staat. Dat is het geheim van de christelijke gemeente. We vormen een eenheid. Dus het woord van God uit Efeze 5 geldt de hele gemeente. Vanmorgen de eerste preek uit deze serie, zo God het geeft, onder het thema huwelijk en gezin in Bijbels licht. En dan vanmorgen eigenlijk alleen maar algemene richtlijnen. Vanuit vers 21, waar Paulus schrijft: elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is eigenlijk het leidmotief. Dat is het leidende beginsel. Alles wat hierna volgt, alles wat u zult horen, zoals God het geeft, staat onder deze noemer. Dat is het leidende principe. Elkander, over en weer, onderdanig zijnde. Dus er geen eerste en geen tweede, nee, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is het unieke ook van het christelijk leven en het christelijk huwelijk en het christelijk gezin. Van daaruit moet u ook lezen straks dat volgende vers: gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Dat klinkt vandaag eigenlijk al zo uit de tijd, vindt u niet? Het lijkt wel zo'n anachronisme. Iets wat bij een museum behoort. Gij vrouwen, wees naar uw eigen mannen onderdanig. Gelijk aan de Heer. Eerst noemt Paulus de vrouwen. En dan de mannen. Gij vrouwen, wees naar uw eigen mannen onderdanig. Dat is eigenlijk heel bijzonder. En niet toevallig. Ook niet uit een stuk beleefdheid. Op de manier van dames voor. Weet u wel? Nee, zo bedoelt Paulus het helemaal niet. Want in de hele schrift merkt u dat het steeds is mannen en vrouwen. Dat is de Bijbelse volgorde. Je leest ook heel vaak in de evangeliën, broeders. En ik heb dan wel eens de neiging om dat toe te voegen, en zusters. Ze worden eigenlijk niet genoemd. Broeders. Maar u weet dat dan de zusters in de broeders begrepen zijn. Zoals de vrouw in de man begrepen is. Heel duidelijk, de man het hoofd van de vrouw. Ook al zo'n geweldig aanvechtbare gedachte vandaag de dag. Vandaar dat het eigenlijk heel merkwaardig is dat er nu sprake is van eerst de vrouw wordt genoemd. Gij vrouwen, wees dan uw mannen onderdanig. Uiteraard heeft Paulus daar dan een bijzondere bedoeling mee. Waarom noemt hij nu eerst de vrouwen? Wel, hij is bezig met de kwestie van het onderdanig zijn. En dan ten aanzien van de huwelijksrelatie. Past hij die eerst toe op de vrouw? Of past hij dit eigenlijk, zou je zeggen, alleen maar toe op de vrouw? Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Ik moet u zeggen, als ik het huwelijksgesprek heb met een jong stel bij mij thuis, dat ik altijd weer bij dat gedeelte van het formulier terechtkom. En dan zeg ik, wat vinden jullie daar nou van? Nou, ik kan u wel zeggen dat bijna niemand van de jonge mensen zegt, ja, dat is natuurlijk zo. Iedereen zegt eigenlijk van, ja, dat staat er nou wel, maar ja. Je voelt de moeite. De moeite die men gaandeweg daarmee heeft. Dat had u pakweg, althans zover mijn ervaring gaat, 30 jaar geleden, zover gaat mijn ervaring dan niet. Dan ziet u al hoe sluipenderwijs het moderne levensgevoel ook onze gemeente eigenlijk toch binnengedrongen is. En dan zeg ik onmiddellijk erachteraan, ja, maar dat betekent ook niet dat de man een tiran is, dat hij de baas is en het voor het zeggen heeft en zo, alsjeblieft dat niet. Maar je moet het zo en zo. Het heeft vandaag echt een uitleg nodig. Elkander onderdanig zijnde de vrees Gods. Dat is de corrigerende factor. Dat is het corrigerende woord. Er kan geen sprake zijn van de baas spelen. Of een stuk tirannie uitoefenen. Komt dat nog voor? Ja, dat komt ook vandaag nog voor. Wat dacht u? Oh. Nee, dat niet. Elkander onderdanig zijn. In de vrezen Gods. Daar heb je het genezende, het helende, het zuiverende principe ten aanzien van gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig in alles. En datzelfde geldt ook in Efeze 6, het eerste vers, gij kinderen. Zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere. Eigenlijk heb je dan weer precies hetzelfde. Eerst worden de kinderen genoemd en dan pas de ouders. Wij zijn geneigd het om te draaien. We zeggen ouders en kinderen. Dat kan vandaag nog wel. Ouders en kinderen. Vader, moeder en kinderen. Maar hier worden eerst de kinderen weer genoemd. Gij kinderen, zijt uw ouders onderdanig. En dan gaat het precies om het precies hetzelfde. Gehoorzaam zijn aan je ouders. Zoals de relatie man en vrouw is, zo zal de relatie zijn van ouders en kinderen. Zoals de man zich gedraagt tegenover de vrouw en de vrouw tegenover de man, Zo zul je dat terugzien in de verhouding van de kinderen ten opzichte van hun ouders. En dat is natuurlijk een heel teerpunt. Ik zal er ook ingehouden over spreken nu, want dat komt met de tijd wel, zo God het geeft. Maar wat dat betreft kun je vaak heel veel zien. Aan de kinderen zie je toch vaak, niet altijd, maar wel vaak terug, hoe de ouders leven. Hoe de ouders samenleven. Heel vaak, niet altijd. Daarmee is gezegd, de opvoeding is ingebed in de Bijbelsrelatie man-vrouw. En dat is van het hoogste belang, uiteraard. Binnen die sfeer krijgt de doop zijn betekenis. Binnen die levenssfeer, binnen die verhouding, krijgt de doop haar volle betekenis. Binnen die verhoudingen kan de doop ook helemaal worden gehoorzaamd als een de kinderen onderwijzen in de voorgaande leer. Want wat heb je te onderwijzen? Wat heb je te zeggen als je er zelf niet naar leeft? Niks. Je zult er zelf naar leven, ook in je huwelijk, om wat te zeggen te hebben tegenover je kinderen. Het een hangt aan het andere, voelt u wel? Het is een heel teer, zuiver netwerk. Kijk, het feit dat we tot de christelijke gemeente behoren, betekent niet dat we automatisch denken en handelen als een christen. Ik zou zeggen, soms in tegendeel. Er is soms zoveel werelddenken en wereldhandelen in de gemeente, dat je denkt en zegt soms ook wel, waar haal je het vandaan, hoe krijg je het in je hoofd? Laat staan in je hart. Ik zeg, dat je behoort tot de christelijke gemeente betekent niet automatisch dat je christelijk handelt en wandelt, integendeel soms. Dit schriftgedeelte laat zien dat we dat ook instructie nodig hebben. Onderwijs, heel gewoon onderwijs, Bijbels onderwijs. En dat was zeker het geval in de eerste christengemeente, waar het hier over gaat. Efeze. U bedenkt dat man en vrouw nog tot voor kort behoorden tot de heidenwereld. Man en vrouw waren eerst heiden geweest. En dat betekent dat de man-vrouw relatie daardoor was getypeerd. In het heidendom, althans zeker van die dagen, was de vrouw een slaaf van de man. Was de vrouw veel en veel minder dan de man. Met alle voorzichtigheid vergelijkt u een beetje met de islam. In een islamhuwelijk heeft de vrouw niets te zeggen. Daar is de man echt de baas. Het is vele malen minder. Je zou bijna zeggen slaaf. En ze moet het zich maar laten welgevallen, wat de man vindt en denkt en doet. Nou, dat vond u heel sterk terug ook in het heidendom van die dagen. Maar de eerste christenen zijn daaruit bevrijd. En dat betekent dat ook de huwelijksverhouding bevrijd is geworden van het heidense denken en het heidense doen. Tussen twee haakjes, ik noemde zojuist de islam, maar je kunt het ook terugvinden vandaag de dag nog in bepaalde orthodoxistische groeperingen, maar geen regio's te noemen, zoals Cohen dat gedaan heeft, waar de vrouw ook niet meer is dan een slaafje, een huisslaafje. En als u die verhoudingen bekijkt, dan denk je, u mag wel zo rechtzinnig zijn. Want in feite ga je heidens te werk in je huwelijk en in je gezin. Nou, De overgang naar het christendom betekende een bevrijding ook van deze heidense gewoonten en het heidense denken. Een christen is vrij. De vrijheid van een christenmens, onderstreepte Luther. En die vrijheid van een christenmens gold uiteraard ook de vrouw in het huwelijk. Ook zij was vrij. Met de vrijheid die in Christus Jezus is. En in Christus is nog man, nog vrouw, maar een nieuw schepsel. Ziezo. Dat is een stuk verlossing, oplossing, niet weinig. Maar nu bestond de mogelijkheid dat de christenvrouw, die verlost was uit heidense denken, dat toch maar op haar wijze ging denken van, oh, ik ben vrij, dus ik heb eigenlijk niets meer te maken met bepaalde verplichtingen. Jegens mijn man of gehoorzaamheid. Ik ben helemaal vrij. Het gevolg zou kunnen zijn, buiten de beleving van de genade, dat er misbruik werd gemaakt van de christelijke vrijheid. En datzelfde gold voor de kinderen. Ook de kinderen waren vrij in Christus. Maar ze zouden misbruik van die vrijheid kunnen gaan maken. U hebt mij niets te vertellen, want ik ben van de Heer Jezus. Hij is mijn Heer. Nou, tegen die ontwikkeling schrijft Paulus. Want het christelijk geloof heeft te maken met het hele leven. En we mogen ons leven niet in bepaalde hokjes gaan opdelen. Ik zei al wat de islam doet in grote delen, wat betreft het huwelijksleven. Dat komt ook onder ons in grote trekken wel voor. Dat we o zo rechtzinnig zijn, maar heidens leven. In het huwelijk, in het gezin. En dat is fataal, zegt Paulus. Want leer en leven horen harmonisch bij elkaar. Leer en leven vormen een organische eenheid. Dat kun je niet opdelen. Dit schriftgedeelte, Efeze 5, dat lijkt eigenlijk in hoge mate te bestaan uit regels. Een kwestie van regels voor verhouding van man en vrouw en ouders en kinderen. Maar let u op de nauwe verwantschap tussen leer en leven. Als je kijkt naar de eerste hoofdstukken van de Efezebrief, 1, 2, 3, 4, dan gaat hij voortdurend om de leer. Vooral de geloofsleer en de genadeleer wordt heel uitvoerig behandeld. En dan langzamerhand, dan kom je nu in hoofdstuk 5 in de praktijk. In de praktijk van het leven. En dan zou je zeggen, ziezo, we hebben de leer nu gehad en nu krijg je de praktijk. Maar dan moet u eens opletten. Te midden van de meest praktische zaken komt plotseling die verheven leer van de Bijbel naar voren. Bijvoorbeeld de verhouding man en vrouw, ouders en kinderen, wordt het diepste gedragen door de verhouding van Christus en zijn gemeente. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, zo zult ook gij, hoort u? De praktijk wordt gedragen door de geloofsrelatie met Christus in de genade. Dat is voortdurend de onderbouwing. Dat is het levende weefsel die het gebinde van de praktijk bij elkaar houdt. Dat moet u voortdurend in het oog houden. En alleen zo, vanuit dat diepe geheimenis, zoals Christus met zijn gemeente omgaat, de bruidegom met zijn bruidsgemeente, zo ook zal in het huwelijk die weerglans te zien zijn. En dan krijgen de verhoudingen in het huwelijk en het gezin inhoud, glans en kleur. Ik zou willen zeggen, alleen zo zijn ze echt en hecht. En zo wordt de echt pas echt, echt. Alleen zo. Daarbinnen kan de doop floreren. Daarbinnen wil God de doop gebruiken. Tot heil van de kinderen. Dan moet je ook opletten de geest waarin Paulus spreekt. Als het gaat over deze materie, dan gaat het vaak vergezeld met bepaalde grapjes. Bepaald soort grapjes. Als het gaat over huwelijk en seksualiteit. Moderne literatuur kun je bijna niet meer lezen. Is eigenlijk leesbaar geworden. Maar u weet ook, de vulgare manier, de volkse manier, het laag bij de gonzen, waarop de tv het aan de orde stelt. De radio, allerlei tijdschriften. Het laag bij de gonzen, dat vulgare. Nou, zo doet Paulus het niet. Hij behandelt deze dingen op niveau. Op bijbels niveau. Op geestelijk niveau. En dat maakt al een verschil. Dat maakt alle verschil. Niet op de manier waarop de geest van de tijd deze dingen aanhangbaar maakt. Ik noemde al opkomen voor de rechten van de vrouw. Niet dat dit ten zekere zin ook niet nodig is geweest. Dat wel. Opkomen voor de rechten van het kind. Niet dat dat ten zekere zin ook niet is geweest. Dat wel. Maar Paulus behandelt deze dingen zo op niveau dat je hem nergens kunt betichten van partijpolitiek. Of dat hij seksistische trends volgt. Hij handelt over deze dingen objectief. Naar de normen en de waarden van de Heilige Schrift. Van het Woord van God. En hij plaatst deze materie in de context van het Evangelie. Het gaat ten diepste over het onderdanig zijn aan elkander en de vrezen Gods. Als je God vreest, dan ben je de minste, de kleinste. Als je God vreest, dan ben je de kleinste tegenover je vrouw en tegenover je man. Dan is het geen kwestie van eerst of later. Dan is het een wedijver in het elkander onderdanig zijn. Dat is het effect van de genade. En waar het niet zo is, er is geen genade. Zo simpel is dat. Want dit is het unieke van het christelijk leven. Voor het aangezicht van God. Daar vallen de eigenlijke beslissingen. Dat betekent een stuk verlossing in alle verhoudingen. Die onderworpen kunnen zijn aan de machten van de zonde. Verlossing in de verhoudingen van man-vrouw. Verlossing in de verhouding ouders-kinderen. Elkander onderdanig zijn. Zoals Jezus zelf dat voorbeeld gegeven heeft. Toen hij nog maar 12 jaar was. U weet wel, hij was kwijt, hij was zoek, de tempel, achtergebleven. Dan zeg je tegen zijn ouders, wist u niet dat ik moest zijn de dingen van mijn vader? Aan mij naar huis gaan heeft u niet gezegd. Wacht eens even. Ik ben een heel bijzonder kind. Ik heb met u niks te maken. Ik ben de zoon van God. En wat u zegt, mama, dat maakt me echt niet uit. Ik luister naar mijn vader. Nee. Dan lezen wij het heel merkwaardige typerende woord voor Jezus. En hij was van onderdanig. Maria en Jozef. Onderdanig. Dan heb je het woord wat een grondslag ligt aan het onderdanig zijn van Efeze 5. Zoals Jezus in heel zijn leven in zekere zin onderdanig gebleven is ook aan zijn vader. De knecht des Heeren uit het Oude Testament. En allerdienaar in het Nieuwe Testament. Allerdienaar. Even nu de meeste wil zijn, die zijn uw allerdienaar. Dan heb je de inhoud van het elkander onderdanig zijn. En van het onderdanig zijn van de vrouw aan de man. Maar dat komt later eigenlijk wel. Ik wil nu alleen onderstrepen dat deze christelijke visie ook een gezin uniek is. U vindt ze eigenlijk alleen maar in de Bijbel. Daarbuiten raken we op drift. U weet best wel hoe het eraan toe gaat. Hoe het rijdt en zeilt in de wereld zonder God. En die christelijke visie op huwelijk en gezin gaat radicaal in tegen het denken en voelen van de brede massa. Dat zullen we ons wel bewust zijn. Algemeen wordt het huwelijk getrokken in de sfeer van de lichamelijkheid. En niet meer dan dat. Natuurlijke aantrekkingskracht. Natuurlijke voldoening. En vaak niet meer dan dat. Vandaar de vele echtscheidingen. Het cement van de liefde. Van Gods liefde. En van de Heilige Schrift ontbreekt. Maar het cement verpulvert. En van de steden loszitten. Duidelijk toch? Mag ik het zo zeggen? Men trouwt vaak. Dan denk ik ook wel eens een keer onder ons, hè? Dan denk ik, oh. Hoe lang kennen jullie elkaar? 9 maanden. Ken je elkaar? Vaak trouwt men zonder te weten wat het huwelijk eigenlijk is. Alleen maar geleid door instincten en gevoelens. Op het niveau van de dieren, weet u wel. Zonder er ooit bovenuit te komen. Beestachtig. Zegt u dat wel? Het huwelijk kan alleen maar wettig maken wat je dan zo graag wil. Is dat een huwelijk? Anderen zeggen nu, ja, kijk, er is een zekere regeling nodig. Dat brengt een menselijke beschaving met zich mee. En anders is het een grote wanorde. Dus ja, je moet een zekere regelgeving, daar moet je in acht nemen. Maar zo is het huwelijk echt niet een verbond. Maar alleen maar een soort regeling. Om de zaak een beetje of zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik noteer hierbij dat de huidige voorlichting dit vak alleen maar bevestigt. Seksuele voorlichting betreft voornamelijk het lichamelijk aspect. En hier is soms het psychologisch aspect. En daar blijft het bij. Het gaat over karakters en zo. Maar het geestelijke aspect, dat krijgt u alleen in de Heilige Schrift. Dat beleeft u alleen in het christelijk huwelijk. Dit wordt te nadrukkelijker gepropageerd door de hele kwestie van de gelijkheid tussen man en vrouw. Ik noemde het al, emancipatie en feminisme. Waarmee niet gezegd is dat er niets moest veranderen. Maar dat is iets anders. Maar volkomen gelijkheid en eigenlijk helemaal geen onderscheid. Daar gaat het om. Nou, u ziet het gebeuren. Alle orde en discipline verdwijnt. Wanorde en ellende is het gevolg. En de kinderen worden doorgaans de dupe. Zeg het met pijn, voorzichtig, maar toch. We hoeven ons echt niet te verwonderen, gemeente, over het aantal echtscheidingen. Je kunt je meer verwonderen dat er nog niet meer zijn. En het gevaarlijk is dat velen de kerk door deze geest, de tijdgeest, aangeraakt zijn. Nou, de visie op het huwelijk vindt u alleen in de Bijbel. Bepaald door het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Een christenmens zegt dan ook niet, ik vind van het huwelijk dit en dat. Maar een christenmens zegt, de schrift zegt, zo en zo. En dat is doorslaggevend. Dat is het kardinale onderscheid. Met een mens zonder God. Ook mensen zonder God in de kerk. Een christenmens is eerst onderdanig aan de Heilige Schrift. Daar buigt hij voor. En wat de Schrift in deze zegt. En een christenmens zegt niet, natuurlijk, natuurlijk, Paulus had gelijk. En de leer van de verlossing, alleen door genade, alleen door het geloof. Paulus had volkomen gelijk. Maar als het gaat om de verhouding van man en vrouw en van ouders, kinderen, ja, dan moet je toch bedenken dat Paulus een beetje tijdgebonden was. Dan moet je toch een beetje gaan selecteren, interpreteren, vertalen naar vandaag toe. Kijk uit, gemeente. Wat in feite is dat het relatieve schriftgezag. Wat betekent, ik haal uit die schrift waar ik wat mee kan. Ik haal uit die Bijbel waar ik wat mee kan. En waar ik vandaag niks mee kan, dat laat ik liggen in die Bijbel. Maar u voelt dat, dat is geen onderdanig zijn aan de Heilige Schrift. Als we dat zijn, heel radicaal en heel consequent, onderdanig aan wat de Schrift in deze dingen zegt, dan ontdekken we, in de eerste plaats, dat het huwelijk is een instelling van God. Ordinantie van God. Een scheppingsordinantie van God. En niet maar een regeling van mensen. Die mensen getroffen hebben. En die je terzijde kan stellen, als je daar zin in hebt. Of als je uitkomt. Nee, het is een scheppingsordinantie van God zelf. Dat is één. Twee. De regels voor de verhoudingen. Man, vrouw, ouders, kinderen. Zijn heel duidelijk. En heel eenvoudig. Uiteengezet in de Heilige Schrift. Helemaal niet zo moeilijk. Als het erop aankomt. Als we maar samen buigen onder dat leidende beginsel. Elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. En dat is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. Want de vreze Gods is een kwestie van genade. Is het leven van Gods trouw. En van Gods betrouwbaarheid. Van genade. 1. Het huwelijk ingesteld door God. 2. De verhoudingen zijn heel eenvoudig weergegeven in de schrift. 3. Het huwelijk kun je alleen maar verstaan vanuit de verhouding Jezus Christus en zijn gemeente. We hebben de leer. Wie daarop niet gesloten is, genade, in de wedergeboorte, in de bekering, die snapt nooit eigenlijk wat het huwelijk is. Want huwen is een kwestie van trouwen. Trouw. Leven van elkaars trouw. Dat is huwelijk. Waar die trouw doorbroken wordt, is het gebinden van het huwelijk weg. Dan kan het formeel nog bestaan, maar in feite is het weg. En u zou eens moeten weten hoe ik in een pastorale praktijk die jaren door van gekeken heb naar huwelijken, waar ik van dacht, ja, jullie zijn nog bij elkaar, hè? Maar heb je het ook net gehad? Heb je het ook net gehad? Heb je het ook net gehad? Echte huwelijken, doorstraald van de vreze Gods, waar de glans van de genade je toeschittert, huwelijken, zie ik niet zoveel. Heb ik in mijn leven niet zo vaak gezien. Ik heb het al meer gezegd. Ik heb mogen zien ouders. Gelukkig de kinderen die dat mogen zien in hun ouders. Wat een christelijk huwelijk is. Levend met de gratie van de liefde van God in Christus Jezus. En zo kan het christelijk huwelijk ook vandaag de dag opnieuw sanerend werken in bestaande verhoudingen. Waar wrevel is, waar ruzie is, waar haat is, verwijdering is. En men gaat de genade van God verstaan en ontvangen. Er ontdekken man en vrouw vaak voor het eerst wie de ander voor hem of haar is. Voor het eerst. Als ze Christus leren kennen. Daar heb je het. En ze ontdekken pas na jaren voor het eerst wat huwelijk eigenlijk is. Dat is op zich al een genade. Wie zich in bekering wedergeboord in geloof onderwerpt aan God in Christus, die leert elkander onderdanig te zijn in de vreze Gods. Ik heb al gezegd, Christus vernederde zichzelf, legde eigen rechten en voorrechten af met zijn komst in deze wereld, kerst. Nam de gestalte van een dienstknecht. Tot aan het dood op het kruis. In verbondenheid met die Christus. Die aan deze wereld gekomen is. Gaat de hele mens vernieuwd worden. Je hele mensheid. Naar lichaam en ziel. En ook je hele leven. En alle levensverhoudingen. Gemeente. Huwelijk en gezin. In Bijbels licht. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen. Het verbond tussen twee mensen gaat leven. Vanuit het verbond van God met mensen. Genadeverbond. En daarvoor is de doop een teken en zegel. Teken en zegel van Gods trouw. Hij is betrouwbaar. Hij wel. Wij ook. Amen.